Een weekend met meer vragen dan antwoorden, zowel in de Challenger als in de Jupiler Pro League. Op welke plaats mag Standaard mikken? Wie doet echt mee voor promotie? En weet onze arbitrage nog waarom ze op het veld staan? Dat en heel wat meer krijg je in een nieuwe aflevering van de Voetbabbel. Goedenavond, Matjas. Goedemiddag eigenlijk. Normaal gezien nemen we s'avonds op, maar vandaag is het een lunchopname. Hoe was de lunch?
Pittig. Ik had boterhammetjes met kipfilet en daar een beetje samurai over gesmeerd. Dus pittig.
Ah. Dat is een pittige, maar toch een Vlaamse lunch nog altijd. Als ik pittig hoor, dan denk ik van... misschien een currytje of zo gegeten, maar...
Nee, Vlaams, omwille dat goede witte bokes waren. Goede witte tartinekes.
Voilà. En met kipsalade erop, dat mag allemaal. En samurai van de Vos Lemons, om het ook een lokale samurai te houden.
Het zal wel zijn. Hoe is het met u, Karel?
Goed. Fijn weekend gehad. Een beetje kunnen werken in huis en veel naar voetbal kunnen kijken. Ook een deeltje van een van jouw wedstrijden. Ik heb naar Club Next tegen Frank Borijn een groot deel kunnen kijken.
Mm-hmm.
Wel weer kunnen genieten. Dat was de aangenaamste prestatie van een blauw-zwarte ploeg die ik dit weekend gezien heb.
Mm-hmm. Ja.
Dat zegt meer over de andere ploeg dan misschien. Laten we beginnen met 1B. Je hebt dit weekend twee wedstrijden gehad. Het waren wel twee eventvolle wedstrijden. Club Frank Borijn en dan Beveren tegen Zoutwaardegem. Maar misschien moeten we met die laatste wel beginnen, want de supporters van Beveren zijn niet tevreden.
Nee, dat kan je wel stellen. En een beetje terecht ook natuurlijk, hè, want het is eigenlijk hemel en hel naar situaties toe. Vorig jaar stranden ze op een punt van de titel. En dan denk je, oké, voor dit jaar, Beveren is torenhoog favoriet. Misschien op papier dan met Zoutwaardegem om de titel te pakken. En ja, wat is de conclusie na 8 speeldagen? Beveren staat derde laatste. Dat is amper 1 plaats boven de gevarenzone. En zelfs amper 1 punt boven de gevarenzone. Dus dat is niet de positie waar heel veel supporters of clubgedienden van SK Beveren aan gedacht hadden.
Nee, helemaal niet. Had je dat verwacht, begin van het seizoen?
Ik had wel een aanpassingsperiode verwacht, omdat ze natuurlijk wel heel veel doelpunten zijn kwijtgespeeld. Hè. Hun doelpuntenmachines, Mbokani en Tierno Barry, die zijn vertrokken. En er zijn nog een x-aantal spelers vertrokken. Hè. Je mag daar ook niet licht op, want iedereen kijkt nu vooral naar die twee, omdat die vertrokken zijn. Maar je mag ook niet vergeten, Daniel Maderner is vertrokken. Oké, die was vorig jaar lang geblesseerd, maar dat was het jaar daarvoor de topschutter in 1B. Vukotic, leider in de centrale verdediging, is vertrokken en ook toch wel een clubicoon, om het zo te zeggen. Kevin Hoogas is vertrokken. Lucas Ribeiro Costa is vertrokken. Dat was toch ook een attractieve speler. Dus ze zijn heel veel kwaliteit in dat aanvallende compartiment kwijtgespeeld. Dus ik dacht, oké, een aanpassingsperiode. Maar de aanpassingsperiode duurt nu wel heel lang. En het lukt maar niet voor Beveren om doelpunten te maken.
En nogthans, er zijn wel een paar spelers waarvan je kan zeggen van die zouden die ploeg wel met hun ervaring moeten mee kunnen trekken. Ik denk dan aan Wuitens, Sheldon Bateau, J.D. Geusens, dat is geen ervaring, maar dat is toch wel kwaliteit.
Mm-hmm.
Anthony Limbombe die erbij gekomen is. Er zit wel iets, maar hetgeen dat er rondloopt is dan misschien minder, of hoe moet ik dat zien?
Ik heb ze voor de eerste keer becommentarieerd dit seizoen en ik vind moeilijk een verklaring, want op zich beginnen ze redelijk goed aan de partij tegen Zoutwaardegem. Eigenlijk kunnen ze in het openingskwartier met die kopbal van Salig 1-0 voorstaan, maar die strand tegen de lat. En dan komt er een betere periode van Zoutwaardegem aan en op zich, in verdedigend opzicht, stond het de voorbije weken heel goed bij Beveren. Ze hadden amper, 6 tegendoelpunten geslikt. Daarmee waren ze samen met leider Lommel de beste van de klas. Maar ze hadden maar 5 doelpunten gemaakt. En enkel de Rode Lantaarn, SLC, ze doet slechter. Dus wordt er eigenlijk al week in, week uit gezegd, de efficiëntie moet naar omhoog. Want ze pronkten met heel veel statistieken bij Beveren. We zijn de beste van de klas op het gebied van kansen creëren, expected goals, voorzetten afleveren naar de goal, weet ik veel, hè, kanscreatie, noem maar op. Maar scoren lukt voorlopig dus zeer moeilijk. Maar ja, dan krijg je dus thuis Zulte Waregem over de vloer en krijg je 3 goals binnen. Dus als nu ook uw defensie gaat beginnen wankelen, ja, dan heb je wel een groot probleem.
Is het dan een kwestie van een beetje de tactiek aanpassen om aanvallend toch iets meer tot kans te komen, maar daardoor de defensieve stabiliteit opgeven? Een beetje wankelkoord om op te balanceren?
Wim de Dekker lijkt mij niet zo iemand om naïef te gaan voetballen. Daarvoor kent hij de competitie te goed. Maar ze zijn gewoon zelf gepakt op efficiëntie, wil ik het eigenlijk niet noemen. Want Zulte Waregem had met 0-5 kunnen winnen. Je hebt natuurlijk bij Zulte Waregem heel veel spelers rondlopen die, als je inderdaad ruimte laat en foutjes maakt, dat die afgestraft worden. En in de eerste helft hebben ze de grandioze fout gemaakt om Abdoulaye Traoré te veel ruimte te geven. Dan is die levensgevaarlijk, die nieuwe Ivoriaan van Zulte Waregem. Tot 2 keer toe hebben ze hem echt veel te veel ruimte gegeven en werd dat afgestraft. En eigenlijk zelfs nog een keer, als hij daar in een 1-3 situatie komt, waarbij hij de bal aan Vormer wil geven. Hij kon hem ook rechts aan Vossen geven, maar hij geeft die bal gewoon veel te ver. Dus eigenlijk geven ze hem veel te veel ruimte in die eerste helft en dat is genadeloos afgestraft geweest. Dus ik snap dat eigenlijk niet zo goed. En ja, het hoeft u dan ook niet te verwonderen dat er een deel van de supporters kijkt naar Wim de Dekker om zijn kop te laten rollen. Maar ik denk dat er ook een paar mensen hogerop in de spiegel moeten kijken. Want voorlopig, de spelers die zijn aangetrokken om jongens als Barry en zo te vervangen, ja, die leveren niet het gewenste resultaat.
Uiteindelijk, dit is altijd hetzelfde verhaal. Het is altijd de trainer die het moet bekopen. Om nu een voorbeeld te geven bij Kortrijk ook. Kortrijk moet de trainer weg. Ja, sorry, maar... Dat is een fout van het bestuur. Hè? Dat is een onvermogen van het bestuur om een kern samen te stellen die goed genoeg is om in eerste klasse mee te strijden. Hier is dat dan ook gewoon hetzelfde. Als je dan spitsen haalt en die renderen niet, ja, dan moet je naar jezelf kijken en niet naar je trainer. Als die spitsen, als je zegt dat je expected goals goed zijn, expected goals lijkt me dan een zeer goede indicator om aan te geven, werkt je tactiek om aan kansen te komen. Ja, maar als je spitsen ze niet afmaken, dan heb je geen goals, dan heb je enkel expected goals. Dus moest ik beveren zijn, maar natuurlijk, mensen in die positie zoeken, de supporters zoeken een slachtoffer, het publiek zoekt een slachtoffer, en als het bestuur moet kiezen tussen zichzelf als slachtoffer nemen of de trainer als slachtoffer nemen, dan is de keuze snel gemaakt natuurlijk.
Ja, dat wel.
Maar goed, kunnen we beveren al afschrijven voor de promotie, of is het daarvoor nog te vroeg in het seizoen?
Het is vroeg, maar eerlijk gezegd...
12 punten.
Ja, er zijn veel ploegen die ook nog tussen Beveren en, laat ons zeggen, Patro IJsde staan. Hè, dat is de nummer 6 op dit moment. Mm-hmm. Waarvan ik denk dat die ook nog in de top 6 gaan duiken. En die leunen nauwer tegen die top 6 aan. Dan heb ik het over Deinze en Dender. Dat zijn voor mij nog 2 ploegen die daarin kunnen geraken, in kunnen rollen. Ik denk dat Beerschot op termijn er nog gaat uittuimelen. En dan hangt het ervan af, gaat Club Next de lijn doortrekken of niet? Gaan zij nog een dip kennen of niet? Daar moet je in principe geen rekening mee houden, want vorig jaar zijn ze ook in de top 6 gekomen. Dus daar moet je niet op hopen, zou ik denken. Dan is het een van de promovendi, Luik of Patro. Als Deinze en Dender zich ook nog in die top 6 moeten knokken, ja, dan wordt het voor Beveren wel een hele lastige.
Maar wie zie je eigenlijk sowieso als kandidaat voor de top 6? Ja, Lommel en Zulte Waregem, die zullen er wel zeker bij zijn.
Ja.
Dat lijkt, die kern is goed. Die halen goede resultaten, die zijn consistent. Club Next. Heel moeilijk in te schatten hoe dat een beloftenploeg het doet. Als het zoals vorig jaar is, waar dat een groot deel van de spelers promoveert naar de A-ploeg. Dan kan het moeilijk worden, maar er loopt er ook wel heel veel kwaliteit bij. En dan is het inderdaad, dan heb je andere ploegen zoals Pater Wijzen die het wel goed doen, FC Luik die het goed. Ja, ik denk ook dat het voor SK Beveren heel moeilijk wordt, maar dan denk ik ook tegelijkertijd van plaats 3 tot en met 10, tot en met Frank Borin, haalde misschien nog Jong Genk uit, omdat die misschien niet consistent genoeg zijn om echt mee te spelen voor die top 6, maar van die 6 ploegen, kunnen allemaal wel aanspraak maken op een derde plaats. Of zelf op een, buiten de belofteploeg, of zelf op een promotie.
Ja.
Het zou niet raar zijn, moest Dender volgend jaar in eerste klasse spelen of de promotiematchen spelen.
Dat zou zeker kunnen, want Dender charmeerde mij in de eerste speeldagen van het seizoen. De resultaten zijn daar ook niet altijd, omdat ze ook soms wat efficiëntie voor de goal missen. Maar ze spelen wel attractief voetbal, hoog op het veld ook. Getuigen ook het feit dat ze 14 doelpunten maken, 12 tegenkrijgen. Dus dat geeft een indicatie dat het wel attractieve wedstrijden zijn als je naar Dender kijkt. Als je dat vergelijkt met de ploeg daarboven, Deinze, die maken dan 8 doelpunten, die krijgen er 7 tegen. Dus daar is het meer een pact vormende, zal ik maar zeggen. Deinze en Dender kunnen er zeker bij geraken. En ik denk dat Beerschot, als die nog wat verdere pech gaan krijgen met blessures, want ze hebben daar al wat pech met blessures, dan is de spoeling op de bank te klein. Dus zij gaan volgens mij afhaken en een van de promovendi dan ook. Club Next wil ik het voordeel van de twijfel geven. Omdat Club Next niet een ploeg gaat zijn, volgens mij, waar roofbouw op gaat gepleegd worden, zoals vorig jaar het geval was bij RSCA Futures.
Niet zoals vorig jaar al sinds.
Nee, zij gaan denk ik nagenoeg met dezelfde ploeg gaan kunnen blijven spelen. Ja. En die draait goed. Daar zit schwung in, daar zit echt voetballend vermogen in, daar zit drive in, enthousiasme, intensiteit, technisch vernuft. Die Mo Salah die er is bijgekomen, die kan echt wel een potje
Heerlijk,
ballen hoor. Ja, die kan echt een potje ballen.
Dat is echt aan wat te kijken. Mo Salah is in de Belgische competitie.
Ze hebben Laurens Schoenmaere erin gepast, centraal in dat middenveld. Dus die heeft zijn overstap van de U18 eigenlijk naar Club Next al onmiddellijk verteerd. Dat toont ook nog maar eens aan dat hij klasse heeft, of talent heeft.
Ja.
Dus
dat
zit er goed.
Vorig jaar, seizoen, mocht hij ook al af en toe meedoen. Hè?
Ja, maar nu was echt aangekondigd dat hij vast onderdeel ging uitmaken van Club Next. En zo gaan we nu doorheen het seizoen ook weer spelers hebben die gaandeweg wat gaan mogen proeven van voetbal bij Club Next. Alleen bij Club Next ontbreekt het soms aan een killer. Vermant is nu gekwetst. Barbera had het moeilijk, speelde wel een goede tweede helft, moet ik zeggen. En had eigenlijk altijd de 0-2 aan zijn voet, als die keeper van Framborij daar niet geweldig redt. Maar die Fereus, die heeft mij nog niet echt bekoord op dit moment.
Nee, dat is... Er worden altijd, en ik vind het heel moeilijk om dat in te schatten, want ik ga niet doen alsof ik die spelers al in hun eigen competitie heb bezig gezien, die Barbera zelf ook niet. Ja, ik volg de derde klasse van Spanje niet, nog de Scandinavische jongerencompetities. Maar er worden altijd wel wat spelers gehaald met het optie op, misschien kunnen ze wel zich ontplooien in deze ploeg. Denk aan Daniel Perez, denk aan Abubakar Sila, denk aan Kosunu. En die worden dan bij die belofte gegooid om te zien van, kunnen ze dat niveau aan en kunnen ze dan dat stapje omhoog zetten. Maar er zijn er ook bij die het niet halen en die dan afhaken. En dat is, denk dat dat normaal is, dat een beetje proberen is en dat niet iedereen het niveau kan halen. Maar op zich hebben ze wel voldoende spitsen als Vermant fit is om kwaliteit te leveren in tweede klasse en makkelijk goals te maken. Zitten daar een Vossen of een Gano bij? Ja, nee. Maar dat zijn bewezen goalscorers. Ze hebben dat vorig jaar geprobeerd met Lennart Mertens. Dat werd dan ook niet. Dus het zal een beetje zoeken zijn. Het gaat inderdaad vooral afhangen van blessures. Is Vermant snel weer fit, dan zal die doelpuntenproductie ook weer op gang komen. En heb je goede flankspelers, dan is het ook allemaal wel goed. Maar er zijn veel opties en er zijn veel jongens die ook die kunnen scoren. De Smet die nu scoort op aangeven van zijn tweelingsbroer.
Heerlijk.
Toont dat er heel veel spelers in stelling komen. Hè. Dus dat is wel best aangenaam om te zien.
Ja, en degene die mij het meeste week in, week uit imponeert bij Club Next. En het is jammer dat hij op die positie veel concurrentie heeft op dit moment, maar dat is Denzel de Roeven, rechtsachter. Ik vind dat echt een man die loopt een hele wedstrijd, die flank op en af. Hè. Een hele wedstrijd. Dat is ongelooflijk.
Brommertjes, hè. Net zoals Sabbe eigenlijk, zijn allemaal brommertjes.
Het is echt waar, wauw.
En eigenlijk, als je de matchen naast elkaar legt, dan merk je dat de Sabbe, tot voor zijn blessure bij Club, dat hij het best wel moeilijk had, omdat hij het gewicht van die rechterflank moest dragen. Zeker ook verdedigend, omdat als Convolsen niet zoveel terugkomt. Maar dat was al best lastig. Dus eigenlijk was de Roeven van de jonge rechtsachter van Club de laatste weken eigenlijk wel de betere van de twee. Maar op een ander niveau natuurlijk.
Mm-hmm. Ja. Ja, dus ja, kijk, benieuwd.
Maar misschien moeten we eens praten over Club A dan. Want die hebben met 2-1 verloren in Luik, waar alles best rustig bleef en best sympathiek bleef bij de terugkeer van coach en ex-favoriete speler Zinckernagel en Ronnie Deila. 2-1, Isaac Price in de toegevoegde tijd. Bij Club moet je toch vooral zeggen dat als het van Skov Olsen of Hans van Aken niet komt, dat er weinig gecreëerd wordt.
Dat is sinds kort wel zo, hè? Want ja, tot enkele weken terug scoorde Club Brugge aan de lopende band goals. Maar dat aura zijn ze volledig kwijt.
Mm-hmm. Maar eigenlijk tot enkele weken terug. In augustus. In augustus kwam het gevaar van overal. Dan scoorde de Kuiper, scoorde Zinckernagel, Thiago scoorde dan zijn 6 goals. Met die Europese voorrondes ook. Iedereen leek ervoor te gaan. En vanaf september, vanaf die interlandbreak, is alles stilgevallen. Dus eigenlijk kan je zeggen, tussen de twee interlandbreaks was het armoedroef.
Is het dat Club Brugge al een beetje op zijn eerste adem heeft getrapt, doordat ze zo vroeg aan het seizoen zijn moeten beginnen? En zo vroeg scherp moesten zijn?
Misschien. Ze zijn ook veel geblesseerd. Heel veel geblesseerd. Ik heb het nagevraagd bij de beste statsman van heel België, van heel Belgisch voetbal, Michel Bedix. En die kon mij meegeven dat Club dit seizoen gemiddeld 4,6 spelers ontbreekt per wedstrijd. Daar worden ook wel Chamzin Talbi en Bursik, de tweede doelman van Club, mee in rekening gebracht. Maar toch, dat zijn kruisbandblessures. Toch 4,6. Antwerp zit met 4,3 op de tweede plaats, als ik me niet vergis. En dan gaan we eigenlijk naar 2 of 1,4 bij de andere topploegen. Dus ook een ploeg als Genk, waar dat er eigenlijk wel ook evenveel wedstrijden gespeeld zijn, zit dat 1,3. Spelers die ze missen dit seizoen. Union, ook heel veel wedstrijden speelt, 1,4. Gent, evenveel wedstrijden als Club speelt, 2. Ja.
En heb je daar een verklaring voor, Karel? Of is dat gewoon de factor pech?
Kijk, 1 kruisbandblessure is pech. Dat kan altijd gebeuren. Kruisbandblessures zijn iets dat heel vaak voorkomen. Kinesisten en physical coaches zoeken naar manieren om dat meer te voorkomen. Je merkt dat dat met vermoeidheid te maken heeft, maar je kan bijvoorbeeld niet zeggen dat een Bursik die als tweede doelman trainde, dat dan gaat door vermoeidheid. Bij Talbi kan het misschien wel zijn, want het is heel moeilijk om te spelen met de belofteploeg en te trainen met de A-ploeg, omdat die schema's zijn niet zo goed op elkaar afgestemd. Dus daar zit er soms wel wat discongruentie op. Maar als je dan 2 kruisbandblessures hebt en je hebt dan van die een hele hoop non-impact injuries, zoals Nusa, zoals Kof, die eigenlijk misschien het tempo van de wedstrijd niet aankunnen, dan kan dat te maken hebben met oftewel het individu. Is die speler fysiek niet helemaal klaar ervoor? Maar bijvoorbeeld de Sabbe, die dan nu een paar wedstrijden mist, die had nooit echt zware blessures gehad of nooit echt wedstrijden gemist in de jeugd. Dus dat is misschien adaptatie aan volwassen voetbal, wat hij eigenlijk wel in tweede klasse ook zou moeten gehad hebben. Dus zonder dat je daar meer info over hebt, kan je daar geen degelijke uitspraken over doen. Maar als je alles bij elkaar optelt en je komt aan die 4,6 ontbrekende spelers per wedstrijd, dan moet je als sportieve leiding wel een keer in de haren krabben, want je legt jezelf eigenlijk een handicap op. Je mist bijna 5 spelers per wedstrijd en er vallen constant spelers uit die dan 2-3 wedstrijden missen. En je hebt dan natuurlijk de spelers die onverwoestbaar zijn. Denk aan Hans van Aken, Brendan Mechelen, Dennis Odoi. Die raken nooit geblesseerd. Maar je wil natuurlijk, zeker die bepalende spelers, Skov Olsen en Nusa, die wil je erbij hebben. Want op dit moment is het tempo waarin dat Club speelt niet hoog genoeg om een ploeg als Standaard eigenlijk uit verband te spelen. Dus moet het komen van ofwel een overlap van de Kuiper op links, als hij naar Zinckernagel speelt, maar Zinckernagel die naar binnen komt. Ofwel van het instelling brengen van Skov of Nusa om met een individuele actie een speler uit te spelen en dan eigenlijk een overtal te creëren waarmee dat je een kans kan afdelen. Op andere manieren worden er op dit moment geen kansen gecreëerd.
Ben je niet te streng? Waarom vraag ik dat? Omdat in de tweede helft creëert Standaard eigenlijk toch niks meer. Hè? Dan was het toch een en al Club Brugge wat de klok sloeg.
Ja, maar er is een verschil tussen balbezit en overwicht. Er waren wel kansen van Club, toegegeven. Club drukte wel. Maar er was... Allee, standaard werd ook niet in verlegenheid gebracht. Het was geen chaos achterin.
Ze hebben nogthans wel een sterke Bulgarië nodig gehad, hoor.
Ja, maar de... Allee, ziet van waar dat die kansen komen. Dat waren heel vaak schoten met de tweede lijn die er kwamen, of stilstaande fases. En daar was Bulgarië dan inderdaad wel sterk op. Maar het was niet dat... Allee, als ik spreek over uitgespeelde kansen, dan spreek ik over bijvoorbeeld in de periode onder Clément. Dan werd er heel vaak via Matta de achterlijn gehaald om dan een 45 terug te geven. Waar dat er eigenlijk altijd chaos was, want Matta kwam dan eigenlijk vrij. En dan waren er 3-4 mensen in de box om die bal binnen te tikken. Dus met andere woorden, de verdedigers in kwestie wisten niet meer wie dat ze moesten dekken. En Matta had alle vrijheid om een speler uit te kiezen en goals te maken. Er werden constant doelpunten op die manier gemaakt. Dat was een tactische zet die ervoor zorgde dat de tegenstander keuzes moest maken.
Ja,
en op dit moment moet de tegenstander door... Het feit dat we niet snel genoeg zijn in het switchen van flanken, moet de tegenstander minder keuzes maken dan nodig is om hen echt in verlegenheid te brengen. En ja, dat betekent niet dat we niet tot goals of kansen komen, maar het zorgt ervoor dat het minder verstikkend is. Terwijl het club, een goed Club Brugge met de kwaliteit die er hebt, die zou moeten elke tegenstander in België kunnen verstikken, wegspelen. Ik herinner mij een wedstrijd thuis tegen Anderlecht, een paar jaar terug, waar Club gelijk speelt. Maar waarin dat er kansen genoeg waren om 7-8 goals te maken. En dan, ik zie liever dat het resultaat maakt mij dan minder uit. Als ik zie dat er gewoon langs op alle manieren eigenlijk kansen gecreëerd worden, daar ben ik blij om. Omdat je dan als tegenstander veel moeilijker kan analyseren waar dat je moet staan en welk gevaar dat je moet uithalen. Als het gevaar van overal komt, dan moet je als tegenstander eigenlijk gewoon gaan hopen dat je het elke keer kan tegenhouden. Maar je kan niet gewoon zijn, als je die en die dingen goed doet, dan gaat Club niet tot goals komen.
Ja.
Op dit moment zegt de trainer van een tegenstander, staat dicht bij Scovolsen.
En Karel, moeten we toch ook eens niet opnieuw hebben over de verdediging van Club Brugge? Want jullie blijven wel te makkelijk goals slikken. Hè?
Ja, maar tegelijkertijd zijn het ook telkens goals, zowel die van Price als die van Limbombe, van Koita vorige week, afgeweken ballen uit een situatie waarin dat Club niet echt uitgespeeld is. Ja... Het is geen verdedigend powerhouse, maar het is niet dat ze verdedigend niet secuur staan. Het is niet dat het gatenkaas is, dat vind ik totaal niet. Maar er worden natuurlijk wel keuzes gemaakt om met hoogopkomende backs te spelen, met de Kuiper en met de Doi, anders Buchanan. Dan heb je restverdediging, is een enkel spelers, Mechelen en Onyedika. En Onyedika heeft dan ook nog een neiging om af en toe eens mee te gaan. Dus... In de tegenaanval is het soms echt vaak man op man spelen. En dat is een risico dat je neemt. En ik heb er geen probleem mee als je aanvallend heavy metal voetbal wil spelen. Doe maar, geen probleem. Onder Leko werd er ook soms wild verdedigd, maar waren ze sneller terug. Ik denk dat de sleutel daarin ligt bij Vetlessen, die in het begin van het seizoen overal was en nu meer onzichtbaar is.
Ja.
Ik denk als die iets sneller terug is verdedigend en iets sneller ook weer van voren is, want nu blijft hij op dat middenveld rondlopen en is die zowat een schakel in de opbouw, maar het gaat te traag. Verschijnt hij weinig in de box, zit hij weinig verdedigend ertussen. Als die dat wat meedoet, dan komt er een extra mannetje in beide boxen bij en dan heb je weer wat meer overwicht. Maar nu mis ik dat een beetje.
Ja, zeg maar eerst. Sorry, dan zal ik erop inpikken.
Zeg maar.
Ik zat mijn bedenking te maken vandaag. En ik wou er uw mening wel eens over horen. En ik wil niemand onder de trein werpen of zo. Maar ik zat mij zo te bedenken. Ja, je hebt uw defensie meestal met Sabbe en de Kuiper op de flanken. Nu was dat met Odoi. En dan het centrale duo Speleers en Mechelen. En dan kijk ik vooral naar een Brandon Mechelen. Dan denk ik van, is die eigenlijk goed genoeg om zo'n jonge defensie op sleeptouw te nemen? Mechelen is voor mij zo'n type centrale verdediger. Zet hij bijvoorbeeld in een match van de Rode Duivels centraal naast Jan Vertonghen en je gaat een heel degelijk duo krijgen. Omdat Mechelen goed zal aanvullend zijn op een ervaren rot als Jan Vertonghen. Maar hier moet hij eigenlijk het voortouw nemen met zo'n jonge gasten als Speleers, De Kuiper en Sabbe. En dan stel ik mij zo soms de vraag of dat dan niet te weinig is, te mager is.
Het is...
Snapte mijn redenering?
Ja,
snapte mijn
ik snap
bemerking?
Volledig. Ja, ik denk dat Brandon inderdaad veel minder dan pakweg een Alderweireld of een Vertonghen een sturende speler is. Dat hij altijd in een soort van Allee, die zich altijd moeten in de ploeg knokken. Altijd moeten bewijzen. En die vooral zijn eigen ding moeten doen om te bewijzen dat hij het waard was om in die verdediging te staan.
Ja.
Hij heeft niet met anderen samengespeeld die hij moest sturen doorheen zijn carrière. Dus hij heeft dat eigenlijk nooit als opdracht gehad. En nu komt dat erin, omdat dat eigenlijk logisch is op zijn leeftijd om dat te doen. Hij is 30, 31 nu. En nu moet hij eigenlijk die jonge spelers begeleiding geven. En ik denk dat dat naast het vatten op de training dat dat zeker goed lukt. Ik denk in de wedstrijd dat hij misschien gewoon niet noodzakelijk dat type speler is inderdaad die dat doet. En dat het vorig jaar, dat zat je dan met Sila die erbij kwam. En daar ging dat beter, omdat Sila had niet zoveel sturing nodig. Meijer had ook niet zoveel sturing nodig. En Matta was dan een speler die dat wel kon doen.
Ja.
Dus dat is iets meer dat erin. Nu, het is samenwerken uiteindelijk ook. Hè. Het is ook Mignolet. Mag misschien iets meer sturing geven aan die jongens voor zich.
Ja, zeker.
Er zijn meerdere ervaren spelers. Als het Doei erin staat, mag je dat ook doen. Maar inderdaad, je zit dan met die linkerkant, Spileers, de Kuiper. Die heel jong en heel onervaren zijn. Die elkaar wel een beetje kennen misschien. Hoewel dat ze niet zo vaak samen hebben gespeeld bij Club Next. Maar ja, daar zit er eigenlijk weinig ervaring in de buurt.
Ja.
Want er is ook niet echt iemand van het middenveld die naar die linkerkant uitzakt om te doen. Skov Olsen komt ook niet echt terug. Dus er wordt daar misschien net iets te weinig gecommuniceerd. En dat kan wel een issue zijn.
Ja, het was een bemerking dat ik mij maakte. Ik kan daar volledig fout in zijn, Karel.
Ik snap van waar dat je komt. Maar goed, club verliest, maar Standaard wint wel. Hoefkens was uitzinnig. Dat was wel leuk om te zien. Het stadion ontplofte ook. Sclessin kan een van de meest verstikkende stadions zijn met een steile tribunes.
Ja.
Denk je dat die ploeg nog aanspraak kan maken op play-off 1?
Ze hebben nu wel
de nieuwe spelers die erbij zijn.
Ze hebben nu wel al een x-aantal wedstrijden niet meer verloren. Maar om nu te zeggen dat zij play-off 1 materiaal zijn... Goh. Het is daar drummen, hè, voor die plaatsen. Hè. Eigenlijk zijn Union, Anderlecht, Gent, Antwerp en Club Brugge zekerheden. En in principe zou je daar ook een Genk moeten bijzetten. En dan heb je je top 6. Hè. Dus...
Ja,
het wordt knokken.
Cirkel, Standaard en Sint-Truiden die
de challengers zijn, hè? Ja.
Ja. Goed, het is niet gezegd dat je in een van die zes ploegen een inzinking kan krijgen. Hè? Dus op zich kan het wel dat ze erdoor komen. En ik vind Standaard nu veel beter dan in augustus.
Ja.
Dat is een wereld van verschil. Soa speelt weer als de speler die bij OH Leuven was of bij Club in de Champions League. Een utility player. Die Kanga is een spits waar elke verdediging het moeilijk mee heeft.
Ja, dat is wel een goeie, hè?
Dat is een beproefd recept. Dat is weer zo'n speler. Die gaan alle twee werken in dat systeem, zet hij in een ander systeem en dat lukt niet. Je hebt dus dat type spitsen die enkel in een tweespitssysteem renderen. En er zijn er veel zo. Het is heel moeilijk voor de spits vandaag de dag om alleen te renderen. Dus daar vind ik het wel goed in. En dat middenveld is ook... ervarener geworden, met Heden erbij. Die verdediging is stabieler. Natuurlijk, ja. Allee, het blijft wel een zeer dunne kern. Hè. Stel nu dat Van Heusen morgen uitvalt, dan spreken we weer over een ander verhaal.
Ja, dat is ook waar. Maar goed, ja, ze zitten in een goede flow. Ze mogen het na de Interland Break weer thuis gaan doen tegen Anderlecht, daarna tegen Gent. Tussendoor nog eens Mechelen. En ik zie dat ze ook nog tegen Antwerp, Genk en dan opnieuw Club Brugge moeten spelen. En ook nog eens Anderlecht. Dus dat is op een tijdsperiode tot en met 10 december. Zie ik hier, dat zijn alle wedstrijden voor Standaard. Dus als ze dan in de top 6 staan, dan mogen we ze denk ik wel gaan bijrekenen. Ja. Ja, dat denk ik wel.
Ja. Allee, dus dat is wel 2 maanden geduld met Standaard.
Jezus, dat is wel stevig als je dat vergelijkt. En pak er dan ook nog na die match tegen Anderlecht nog de thuismatch tegen Charleroi bij, wat toch ook altijd een beladen wedstrijd is.
Mm-hmm.
Ja, hallo.
Maar we zitten niet meer in een competitie met 3 topploegen en 2 subtoppers. Hè? Er zijn 6 topploegen
en
3 subtoppers.
Ja, dat klopt. Maar ja, daarna is het Mechelen, Sint-Truiden, Kortrijk, Cerkelen, Antwerp, RWDM, Leuven.
Dat zijn dan dat zijn de middenmotors. Er zijn ook geen degradatie, echte grote degradatiekandidaten meer. Hè. We dachten van RWDM dat ging zijn. blijkt niet zo. Ik denk dat de enige ploeg die echt een uitgesproken degradatiekandidaat is, is KV Kortrijk. Al de rest zijn middenmotors.
Ja.
Dus vroeger had je 5 degradatiekandidaten, waarvan je wist van als de grote daar tegen spelen, 9 op de 10 keer winnen ze. Nu is er dan nog maar 1 ploeg bij van dat ik zeg van oké, als die tegen de top 6 moeten, dan is de kans klein dat ze punten pakken.
We kunnen misschien...
Alle andere ploegen...
Ja. Ja, zeg nee, maar, alle andere ploegen?
Alle andere ploegen, dat weet je op voorhand niet dat je er tegen gaat winnen.
Nee.
Als Anderlecht naar Leuven gaat, of Antwerpen die naar Westerlo gaat, je weet het niet. Dat zijn moeilijke wedstrijden. Dus ja, de competitie is competitiever geworden.
Ja, ik wou net zeggen, de formatwijzigingen van zowel de Jupiler Pro League als de Challenger Pro League zijn wel in een positieve zin aan het uitdraaien. Want tweede klasse is nu ook een volwaardige, attractieve en moeilijke competitie geworden. En hier nu ook in de Jupiler Pro League is het zowel knokken voor de plaatsen Europees als voor de plaatsen van de degradatie te vermijden. Hè. Het is echt knokken geblazen.
Maar is het niet vooral ook door ons belastingstelsel waardoor dat de ploegen in onze competitie interessant zijn voor multi-club ownership samenstellingen? Waardoor dat er een influx van cash is geweest in de competitie? Want zonder die overnames, dan is Union vandaag geen topploeg. Dan doet Westerlo het vandaag niet goed.
En dan spreek je, nooit van RWDM in eerste klasse.
Nee, onmogelijk. Hè? Onmogelijk.
Nooit.
Dus bijna alle ploegen, zelfs Eupen, heeft het te danken aan Qatar. Antwerpen heeft het te danken aan Gijsens. Al die ploegen, zonder het vele geld dat erin gestopt wordt, zijn er niet vandaag. Dan spelen we wel nog altijd met een competitie waarin dat enkel club... Ja, dan zou je zelf zeggen, Anderlecht en Standaard zijn er ook niet zonder het feit dat er daar benefactors waren. Dan is het club Genk en Gent die nog overschieten. Hè?
Ja, dat is waar.
Van goede ploegen in België. Dus...
Ja, het is fijn om te zien hè, dat die top breder wordt. Hè. We zullen het zo stellen. Hè.
Dat wel. We kunnen ons vragen stellen bij het financiële gegeven erachter, maar het is, voor het voetbal is het wel goed.
Ja,
de supporters. Heb jij je geërgerd aan de arbitrage dit weekend? Of viel dat best mee?
Niet meer dan anders, maar je zal refereren naar die... Ja, maar ja, je zal refereren naar die buitenspelfases, maar ik ben al langer van mening dat de VAR zoals hij gebruikt wordt niet handig is. En als je dan ook nog ziet dat wij hier in België maar halfslachtige systemen moeten gebruiken, dan denk ik, ja, ofwel gebruik je een goed... uniform systeem dat overal gebruikt wordt en dat waar de UEFA misschien deels voor moet zorgen, dat in alle Europese competities zo is, dat alles uniform is en hetzelfde is. Ofwel doe je het niet, hè. Allee, ik bedoel, een beetje zelf wat gaan liggen tekenen en zo, dat is voor die mensen in dat VAR-busje, het is niet meer een busje, maar in het VAR-centrum, is dat ook geen cadeau, hè?
Nee, dat zeker niet. We moeten wel zeggen, ook met betere technologie lukt het niet altijd. Hè. Als ik kijk naar Engeland, was niet alleen de wedstrijd Liverpool-Tottenham, maar ook Arsenal-Manchester City, waar Kovacic het 2 keer ontsnapt en rood.
Ja.
Dus het blijven mensen. Hè. Het blijven ook gewoon mensen en die maken fouten. Maar ik vind nog altijd, ik heb het al verschillende keren gezegd, het reglement is veel te veel opgebouwd vanuit onduidelijkheid, waar de scheidsrechter op de duur zelf niet meer weet van wat moet ik nu beslissen. Maar het doel van een scheidsrechter is om het reglement tot de letter te volgen en niet om een wedstrijd eigenlijk goed aan te voelen en goed te leiden, wat dat doel zou moeten zijn.
Dat is het probleem, hè, want zowel de scheids als die VAR die zullen aanvoelen die goal van Bocadi lijkt buitenspel, maar omdat de regel het zegt dat er zo'n grijze zone is, als die twee lijnen elkaar raken, gaan we niet ingrijpen. Maar iedereen die voetbal in- en uitademt, ik heb het ook nog maar recent gehoord in Extra Time, met wie zat er bij, Sonk en met Filip Joos, die hebben zoiets van, ja, je voelt aan alles dat dit buitenspel is.
Ja, en ik heb eigenlijk geen probleem met die regel aan zich. Ik vind ook, ik ben altijd een fan van aanvallersvoordeel. Dus als het een teentje buitenspel is en je zet die twee lijnen naast elkaar en die kruisen elkaar en dan zeg je van oké, dat is geen dingen, dat is geen buitenspel, ça va, doe maar.
Ja, oké, ja, ik wou hem maar zeggen. Ja,
in
zeg
dit
maar.
Geval, waar leg je de lijn? Allee, wanneer op welke frame zet je de lijn? Zet je de lijn goed? Want als de voet van Bocadi op die rode lijn staat, dan staat de rode lijn niet juist.
Ja.
Dat is al een groot fout. En op welke afstand maak je dat beeld en hoe dik moet die lijn dan zijn? Want een spidercam, of een close-up, waar je de lijn op zet. Ja, die close-up, daar gaat er wel afstand tussen zitten. Ja. Die spidercam, en je maakt je lijn een centimeter breed, ja, dan kun je een meter buiten spel staan en gaat die nog kruisen. Dus er zijn veel zaken die wrang aanvoelen en dan komt weer de uitleg op maandag van het referee centrum en dan zeggen ze van, bah ja, allez, we kunnen het uitleggen, dus het is in orde. Dus uiteindelijk, opdracht is vraag voor de scheidsrechters, want ze hebben op een of andere manier kunnen zeggen dat ze het reglement tot de letter gevolgd hebben.
Ja, en ook daar is er geen uniformiteit. Alleen, er is geen uniformiteit ook doorheen de jaren. Hè. Jij bent clubsupporter, Karel. Jij zal je ongetwijfeld nog die buitenspelfase met Carlos Bacca ooit herinneren tegen Anderlecht. Dat was ook een kleine teen, hè? Maar die werd wel afgevlakt.
Mijn haar op mijn rug staat recht.
Ah ja, ja maar ja, voilà. En eigenlijk, waar ik ook nog zat aan te denken, op het recente WK, kwam België daar toch ook eens goed weg met dat handspel van Carrasco. Ja, dat uiteindelijk wordt afgefloten voor wat was het? Een millimeter buitenspel?
Dus eigenlijk wordt de VAR bijna meer gebruikt om de beslissingen van de scheidsrechter op het veld te kunnen goedkeuren.
Ja.
Dus eigenlijk, de richtlijn is dat de scheidsrechter op het veld de autoriteit is. Dus de VAR staat eigenlijk in dienst van de scheidsrechter op het veld, terwijl de scheidsrechter op het veld steeds meer afwacht op de VAR.
Ja, en eigenlijk dus hier in dit geval moet je eigenlijk naar de grensrechter kijken. Dan wordt er beslist wat de grensrechter besliste. Maar Filip Joos had daar inderdaad een hele goede opmerking over. Die zei, ja, in zulke fases vlacht de grensrechter niet meer. Omdat ze inderdaad wait and see moeten doen en dan toch maar bij de VAR moeten gaan checken. Dus die steken die vlag niet in de lucht als die niet zeker zijn. Ja, dat kraakt aan alle kanten, hè, dat reglement.
Het ligt niet aan de mensen. Het ligt voor mij ook niet aan de technologie, het ligt aan de filosofie achter wat dat een scheidsrechter moet doen. Dat is fout in ons voetbal. En dat is niet alleen België, dat is ook in Engeland.
Nee, dat is overal, hè? Dat is niet alleen in België. Hè?
Ja, dat is waar. Trouwens, nu we over scheidsrechters bezig zijn, in onze vorige aflevering waren we even niet akkoord. Ik was bezig over de wedstrijd Club Besiktas en over het feit dat ik... Ja, dat dat naar UEFA toe dat dat een beetje fout voelt, dat er een bevoordeling van grotere landen, dat ik dat zo aanvoel. Mm-hmm. En heel leuk, we hebben daar op Spotify hebben een reactie op gehad van een paar luisteraars. Eerst en vooral supercool dat die mensen luisteren en in interactie gaan. Blijf dat alsjeblieft doen. Bedankt ook om te luisteren. Maar er was een goed punt dat op Twitter ook een paar keer terugkwam. Van, ja, oké, je kan zeggen dat ploegen uit België misschien soms benadeeld worden tegenover grotere landen in Europa. Maar dat gebeurt in België toch ook met grotere ploegen als bevooroordeeld worden.
Natuurlijk, daar zat ik ook aan te denken. Ja.
Voilà, en ik heb dat misschien toen niet duidelijk genoeg gezegd, maar dat is 100% mijn mening. En wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen, er is onbewuste bevoordeling van grote teams in onze nationale competities, in alle nationale competities. En het punt is voor mij dat de ref onmogelijk neutraal kan zijn. Dat dat een verkeerde verwachting is. Dat we willen dat de ref 100% neutraal is. Want allez, puur psychologisch, en mensen die psychologie gestudeerd hebben, die weten wat dat biases zijn, die weten wat onbewuste beïnvloeding is. Er zijn zoveel impulsen die je krijgt bij wedstrijd. Dat gaat dan over de supporters, dat gaat over de sluwe kapitein die komt klagen op de juiste moment. Dat gaat over de persoonlijke voorkeur van de scheidsrechter. Banden die hij misschien heeft met mensen. Maar er zijn ook veel minder bekende invloeden. Wat is de historie van de ref? Wat verschijnt er in de pers die week erover? Dat speelt allemaal mee. Je kan niet verwachten dat mensen van vlees en bloed daar niet mee bezig zijn.
Karel, wacht. Ik ga u een voorbeeld geven. Ik ga u haar opnieuw laten rechtkomen. Wedden?
Oh nee. Dat zou kunnen.
Peter Prendergast.
Ah, ja. Goed, ja. Dat is het voorbeeld van de grootste onrecht dat België aangedaan de laatste 30 jaar.
Voor de jonge kijkers die Peter Prendergast niet kennen, Jamaicaanse scheidsrechter ooit op het WK, toen de Belgen tegen grote favoriet Brazilië speelden en Mark Wilmot zijn kopbalgoal maakt, waar absoluut niks aan te zien is, qua fout of weet ik veel, maar er is maar één man die ergens een fout zag, en dat was Peter Prendergast.
En die zag een fout tegen de eerlijkheid van het voetbal waarschijnlijk. Die zag een fout tegen de schoonheid van het toernooi.
Ja.
Dat zal in zijn hoofd gezeten hebben.
Maar goed, je klinkt een beetje als alle Nederlanders, hè, van op het voorbije WK. Die vinden ook dat ze geringeloord zijn door de wedstrijdleiding en dat Messi wereldkampioen moest worden.
Ik sta daar verder van, dus ik kan dat minder goed zeggen. Maar ik snap dat gevoel wel. Maar er zijn zoveel zaken die kunnen meespelen, dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen... elke scheidsrechter zal beïnvloed worden door dat gegeven op die manier. Nee, want elke scheidsrechter is anders. Iedereen is qua karakter anders. Ik ga nu een voorbeeld geven van iets dat Anderlecht in de jaren 90 een beetje geperfectioneerd heeft. En dat dan overgenomen is door alle andere topploegen. Dat is het in de watten leggen van de scheidsrechter rond de wedstrijd. Dus uiteraard, het omkopen van scheidsrechters mag niet. Wat in België wel mag, is een scheidsrechter op een degelijke, vriendelijke manier ontvangen. En hoe doe je dat? Je kan natuurlijk... De scheidsrechterkleedkamer, je kan daar een aluminium plateau met sandwiches op zetten. Wat je ook kan doen, is de scheidsrechter uitnodigen een paar uur voor de wedstrijd en een kamer op een hotel aanbieden, waar dat hij op zijn gemak zich kan voorbereiden op de wedstrijd. Je kan een referee liaison officer aanstellen, die de scheidsrechter ontvangt, begeleidt naar dat hotel, begeleidt, ophaalt van dat hotel, naar het stadion brengt, die daar eigenlijk altijd aan bij hem blijft, om alles te doen wat die mens nodig heeft. Je kan cadeautjes voorzien.
Dat een Rolex?
Een Rolex mag niet, maar alle cadeaus die onder een bepaalde waarde zitten, die niet als omkoping kunnen aanzien worden, die mogen. Dus wat betekent dat? Een ploeg als Eupen gaat misschien geen geld hebben om elke wedstrijd de scheidsrechter een fles champagne aan te bieden. Maar een ploeg als Club Brugge of een ploeg als Anderlecht, die heeft dat budget wel en die kunnen dat wel doen. En er worden ook, die mensen worden ook in de watten gelegd. En als de zoon van de scheidsrechter misschien nu toevallig fan is van Hans van Aken of van Bilal Elkanous, dan kan de ploeg perfect een truitje voorzien voor dat kindje met een handtekening op. Of een filmpje van die speler voorzien. Dat kan allemaal. Dus er zijn geen wetten tegen ons Belgisch voetbal. Ik zeg niet dat ze dat allemaal op dezelfde manier doen. Ik zeg wel dat ik weet dat scheidsrechters goed behandeld worden bij onze topploegen. En dus vanuit de sfeer van respect voor de scheidsrechter, dat moet kunnen. Maar, doordat dat een grijze zone is, gaat de ene ploeg dat op een andere manier dan de andere. En de ene scheidsrechter gaat misschien zeggen van, dat boeit me niet en ik vind dat hier een poging tot beïnvloeding, dus ik ga dat juist tegenover, ik ga dat juist gaan bestraffen. Maar sommige scheidsrechters bouwen misschien met die referee liaison officer na 15 à 20 keer te komen, bouwen ze misschien een goede band op, maar zet er alle keren wel een paar uur zijn die bij elkaar. Dus die bouwen dan een band op en dat kan allemaal onderbewust meespelen. Dus het idee dat scheidsrechters neutraal kunnen zijn, dat klopt niet. Dat is onmogelijk. En ik denk dat we daar misschien iets bewuster van moeten zijn op alle vlakken. En niet wij als supporters, maar misschien als beleidsmakers in het voetbal. Dat we daar bewust mee moeten omgaan om ervoor te zorgen dat de kansen tot beïnvloeding beperkt worden waar het mogelijk is. 100% gaat niet, maar proberen te beperken waar het mogelijk is.
Tot daar de monoloog.
Ja, sorry.
Ja.
Pas op, hij is een commentator. Onthoud toch ook waar dat je goed ontvangen wordt als journalist en waar dat je negatief ontvangen wordt als journalist, waar dat er niets aanwezig is.
Zeker. Maar...
speelt dat? Kan dat meespelen?
Nee, dat speelt voor mij zeker niet mee. Want de voorbije jaren had je een ploeg als Virton in tweede klasse. En ik vond het niks zo hatelijk dan naar Virton te moeten gaan. Want dat is voor mij 2,5 uur rijden in de auto heen. Alleen maar heen, hè. 2,5 uur. En dus 2,5 uur terug. Zonder verkeer, hè. Als je Virton op vrijdagavond had, dan waren er echt nog meer gesjareld.
Moest je over Brussel.
Dus ik haatte niks meer dan naar Virton te gaan. Maar eens dat je op Virton was, dan werd je wel in de watten gelegd. Dan was het wel leuk.
Ah, kijk, zie. Dus zij maakten het de moeite waard.
Zeker weten. Na de wedstrijd mogen wij in de VIP mee gaan eten. Hè? En ik drink nu geen alcohol. ik drink nu geen alcohol, maar alle andere personen, de orvalletjes, die staan daar te schuimen, hoor, Karel.
En een orvalletje, dat kan wel eens maken. Ah. Een douche met
zalm. Zeker, meneer de alien.
Wie deze referentie snapt, mag altijd delen op een gele briefkaart. En dan win je de prijsstaart van de week.
Schitterend, schitterend.
Ja. Oké, cultuurreferenties terzijde.
Nee, ik heb er wel sympathie voor als clubs wel zorgen voor een leuke sfeer. Maar dat is niet alleen voor mij. Ik ga u een voorbeeld geven. Ik ging heel graag commentaar geven op Westerlo. Westerlo is een zeer sympathieke club. Echt waar, daar lopen sympathieke werkkrachten rond. Je werd daar ontvangen, je mocht daar ook iets komen eten eerst vooraf. En vaak was dat een frietje met stoverij. Nu ja, oer-Vlaamser kan niet, dus de Vlaming in mij maak je daar altijd blij mee, om het zo te zeggen.
Beetje samurai saus erbij?
Nee, dat niet. Beetje mayonaise. Frietjes met mayonaise. Ah, ja. Ja. Dus ik wil maar zeggen, je werd daar supergoed ontvangen. Je kon aan die mensen ook niks mis vragen en weet ik veel. En ook gewoon op die tribune zelf, hè. Sfeer zelf, noem maar op. Heel leuk stadion om naartoe te gaan. Dus ja, daar had ik wel best sympathie voor. Dat klopt wel. Maar om nu te zeggen dat ik dan in mijn commentaar bevooroordeeld ben, dat ik meer pro-Westerlo ga zijn, dat vind ik niet.
Nee, maar je hoort dat wel. Ik vind, als je naar Shotcast luistert, dan wordt er vaak vanuit het standpunt van de journalisten keer meegegeven. En dan wordt er ook vaak gezegd van, die ploeg, daar wordt je goed ontvangen, daar ga je graag naartoe. De grijze muizen, die bespreken ze minder. Als je goed ontvangen wordt, heb je ook de kans dat er iets meer over gesproken wordt. En dat gaat misschien niet... dat gaat misschien niet tijdens de wedstrijd meespelen, maar op termijn bouwt dat wel iets op van je hebt een soort positieve gevoel bij een ploeg, of een negatief of een neutraal gevoel. Dat positief gevoel zorgt ervoor dat je misschien vaker denkt tijdens je commentaar aan die ploeg en die ploeg misschien vaker vermeldt.
Ik ga je een voorbeeld geven,
onbewust,
Karel.
Onbewust allemaal, hè.
Ik ga je een voorbeeld geven, Karel. Ik woon op 10 minuten van Beveren. Dus ja. Ik ga niks liever dan naar Beveren. Ik vind dat ook een leuke club, trouwens.
Dat dichtbij is.
Nee, het is dichtbij, dus dat is wel eens leuk. In plaats van dat je altijd naar Framborin of Vizé moet, waar de belofte van Standaard spelen. Dat is wel eens leuk als het dichtbij kan zijn, maar ik vind dat ook gewoon een leuke club. En ik ben ook het Waasse voetbal genegen, omdat ik van die kanten ben. Dus ik zou heel graag eens hebben terug dat er opnieuw een club uit het Waasland op het hoogste niveau actief is. Maar als ik reacties op sociale media lees van supporters van Beveren, dan ben ik een enorme Beverenhater. Terwijl dat nergens in mij opkomt om negatief te zijn over Beveren. Maar ja, het spijt mij zeer.
Dat kan ook in je persoonlijke karakter zitten. Dat je misschien... Het is nu gewoon fact of the matter is dat Beveren het niet goed doet. Dus
ja, voilà. Dus ik word betaald om commentaar te geven op wat ik zie. Om op mijzelf ook, want ik heb geen co-commentator, bepaalde analyses te maken. Ja, en die zijn nu niet bepaald positief, inderdaad, richting Beveren. En de mensen die bij die club werken, die beseffen dat maar al te goed, hè, dat het op dit moment niet goed draait. Maar een supporter kijkt daar anders naar, hè, want dan zijn ze direct een hater. Hè.
Voilà. Maar uiteindelijk, het gaat er dan denk ik niet echt 100% om of dat je nu bewust positiever of negatiever gaat zijn. Het zijn gewoon die heel onderbewuste dingen. Als ik dit weekend Wesley Song bezig hoorde tijdens de wedstrijd Standaard Club, die vond die tackle van Genepo op de enkels van Skov Olsen, waarvan dat veel mensen zeiden dat moest eigenlijk wel rood geweest zijn, dat vond hij eigenlijk geen fout. Hij vond dat Skov Olsen er een schepje op deed. En hij was zo beïnvloed door ik weet niet wat, ik kan het niet verklaren, maar hij had een mening op voorhand erover die gevormd was in zijn onderbewustzijn. Zelfs toen dat Peter van den Bent hem zei van ja, maar ja Wesley, allez, kijk daar nu een keer naartoe, dat is toch doorgaan op de enkel. Hij zag die beelden in vertraging opnieuw en hij zocht een uitleg voor zichzelf om zijn bias te bevestigen. En dat is een typisch psychologisch fenomeen, dat mensen eigenlijk... Als je op internet discussies aangaat met mensen, je kan ze nog de argumenten geven, je kan ze nog de feiten geven. Als ze iets in hun hoofd gevormd hebben, dan gaan ze daar niet meer van afwijken. En een nuchtere Wesley Song, die misschien vandaag terugkijkt, gaat zeggen van... dat was hem niet. Dat moest inderdaad op zijn minst gele kaart geweest zijn. Maar op het moment zelf, het is zo hard in een bepaalde cognitive bias... dat het er niet meer van uit kan.
Ja, nu ja.
Dus het is geen. Nog even heel duidelijk om af te sluiten. Het is geen betoog van mensen zijn beïnvloed of zijn tegen of voor een bepaalde ploeg in gelijk welke functie. Totaal niet. Ik denk dat iedereen probeert om zo neutraal mogelijk te zijn. Maar we zijn mensen van vlees en bloed. En we hebben biases en we zijn onderbewust beïnvloedbaar. In geringe mate.
Zou kunnen, maar om nu op die fase terug te komen van Jennepo, ik zit daar zelf een beetje in een soort tussenzone. Ik vind het geen rood, maar het is niet dat ik zoals Wesley Song ga zeggen dat ik het geen fout vind. Ik vind het wel op zijn minst een gele kaart waard.
Ja, maar ik snap dat je ergens in de zone tussen geel en rood zit. Hè.
Rood is een heel zware straf.
Rood is streng.
Allee,
ja,
dat vergeet...
Vooral door de tijd...
Wij vergeten
maar
dat soms, hè, Karel.
In de 88e minuut, dan krijgt hij sowieso rood waarschijnlijk.
Allee, we vergeten dat soms, hè. Rood, een rode kaart is echt een hele zware straf. Want dan moet je als team met een speler minder verder. Dus
ja,
je moet wel kijken of de fout zodanig ernstig is dat die ploeg het verdient om dus inderdaad met een man minder te spelen. Ik ga je nog een voorbeeld geven, want jij hebt gekeken naar Club Next tegen Framborin. De keeper van Framborin die pakt op het einde een rode kaart.
Ja.
Was dat rood? Voor u? Jij bent nu Club Brugge fan.
Volgens mij, ja, ook daar voor mij. Hij doet daar een reactie.
Ja, oké.
Dat mag niet, dus volgens het reglement kan je daar rood voor geven.
Ja.
Ik zeg niet dat ik het vind dat het rood moet zijn, maar je kan dat rood vergeven, dat staat zo in het reglement. Net zoals dat bij Jennepo gaat over fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar brengen, je kan dat rood vergeven. Moet dat daarom? Nee. Maar hetzelfde bij die scheidsrechter, bij die keeper. Ik had zijn naam hier opgeschreven.
Djoko.
Djoko. Ja.
Parin Djoko.
Leuke naam.
Ja, toch?
Parin Djoko. Toffe naam, ja. Moet dat voor mij rood zijn? Eigenlijk niet. Ik vind op dat moment... Geef hem een gele kaart, houd hem rustig. Als scheidsrechter, zorg ervoor, snap in welke fase van die wedstrijd is, snap in welke emotie dat is, snap dat die reactie de fysieke integriteit van Barbera niet in gevaar brengt, en los dat op, die situatie.
Ik vond geen goede scheids trouwens.
Emotionele reactie. Nee, ook niet. Ook niet. Ik vond dat gewoon geen goede ingreep van de scheidsrechter op zich, omdat het daar niet echt nodig was. Maar ja, dat is ook weer, kom weer terug op dat reglement, hè, dat veel te vloeg is en dat die filosofie van de arbitrage niet juist zit.
Wel,
zijn
maar
daar
door
een wetje in het regelboek gevolgd.
Ja, maar zo creëer je dus scheidsrechters. Hè. Nu komt er een generatie scheidsrechters aan. Deze, die Club Next Float, is sinds dit seizoen een nieuwe scheidsrechter in de Challenger Pro League.
Ja.
Maar je creëert zo scheidsrechters die alleen maar kijken naar het boekje, naar de letter van de regel en het niet meer aanvoelen. En hij voelde het echt niet aan. Hij geeft in de eerste helft in Club Next Framborin, geeft hij plots out of the blue in een tijdspanne van 2-3 minuten, geeft hij 2 gele kaarten. Terwijl ik nooit het gevoel heb gehad dat die wedstrijd op dat moment aan het ontsporen was of dat hij even moest aan de noodrem trekken van oh, ik ga hier geel geven, zodoende dat iedereen even gewaarschuwd is van stop ermee. Hè? Hou het nu even wat rustiger. Plots geeft hij daar 2 geel kaarten dat ik denk van waar komt dit? En dan op het einde, die rode kaart, was voor mij dan nog eens het bewijs dat ik vond dat hij de wedstrijd niet goed aanvoelde. Maar ja, wat is mijn mening? Hè?
Nee, dat is het. Wat ik voor het was een andere situatie met een keeper dit weekend. Dat was Menguin van AC Milan in de wedstrijd tegen Genoa. Die komt 2 keer als een wilde man buiten zijn 16 in om in een duel met de kop weg te koppen. Maar die springt eigenlijk zo met zijn knie de spits van Genoa eigenlijk veld. En eigenlijk in de tweede keer komt hij even gevaarlijk in. Daar vind ik dat de scheidsrechter gelijk heeft na de VAR-ingreep om rood te geven. Omdat dat is geen gedrag dat je van een keeper op het veld moet zien. Ik snap dat je wilt winnen, maar daar moet je eigenlijk de keeper tegen zichzelf beschermen en hem rood geven. Die moet uit het spel gehaald worden. Dat zou de filosofie moeten zijn. Hoe zorg ik ervoor dat ik deze wedstrijd met zo min mogelijk schade voor de spelers en de fysieke integriteit op een eerlijke manier kan laten uitspelen? Is deze gele kaart nodig om de wedstrijd eigenlijk gezond te laten verder gaan? Moet ik nu even spreken met de spelers? Moet ik zorgen van, hey jongens, kom, ik wil dat het hier rustig blijft, ik wil dat we fair play doen. Ik vind dat er wordt veel te weinig bestraft voor antivoetbal. het tijdrekken naar het einde van de wedstrijd toe, als je voorstaat, is zelf bij grote ploegen is dat nu gewoon standaard praktijk. Ik vind dat fout. Dus dat is omdat de scheidsrechters bezig zijn met dat boekje te volgen. Dus wat doen de spelers? Die kijken naar datzelfde boekje en die zeggen van oké, dit is voor interpretatie vatbaar, dit gaan we doen en we gaan dat proberen bespelen en we gaan het tot ons voordeel doen. Ik vind dat een scheidsrechter moet durven zeggen van als je achter 5 minuten al begint tijd te rekken, ik geef u een gele kaart, ik wil niet dat we dat hier doen, ik geef u een voorbeeld, ik zeg tegen iedereen, jongens, het is niet omdat het volgens het boekje oké is dat ik hier geen geel voor ga trekken.
Mm-hmm.
Uw instelling is fout in deze wedstrijd, ik wil u waarschuwen, want dit is geen gedrag dat ik wil. Zo wil ik dat eigenlijk een wedstrijd geleid wordt. Maar
even een fun fact tussendoor.
Is dat niet zo?
Even een fun fact tussendoor, er is wel iets heel leuk uit voortgevloeid. Uit die rode kaart voor Menge. Olivier, ja. Je kan nu op de website van AC Milan een keeperstrui kopen van Giroud.
Ja, en Giroud, eigenlijk niet meer. Ik heb gezien dat het al uitverkocht was.
Is het al uitverkocht? Ah, zie
je,
jammer.
Ja, vanochtend zag ik het staan.
Schitterend toch.
En nog beter, is dat ook bij, het is niet alleen het keepershirt van Giroud in de webshop, is dat ook bij het team, staat hij bij de doelmannen nu.
Geweldig.
Dus ze hebben er wel een hele gimmick van gemaakt.
Dat is goed,
hè. Je hebt ook wel een goede redding gedaan.
Ja, maar dat is leuk als club, hoe dat je daarmee omgaat.
Ja, dat is een fijne gimmick. We hebben nog wel wat onderwerpen. Ik zou het even willen hebben over de nationale ploeg. Die zijn samengekomen weer. Die spelen tegen Oostenrijk en Zweden, als ik me niet mis.
Ja.
Vergis. En Tedesco vond het geen goed idee om Arthur Vermeeren aanvankelijk op te roepen. Die is er nu toch bij als vervanger van Leandro Trossard. Maar ook Mangala ontbreekt, denk ik. Dus dat zal eerder voor hem de vervanger zijn. Wat vond je van de uitleg van Tedesco?
Hij is eerlijk. Hè. Voorlopig kan je niet zeggen dat Tedesco niet in zijn kaarten laat kijken. Dus hij probeert wel openheid te creëren en eerlijk te zijn naar de journalisten toe. Maar zijn uitleg vond ik maar magertjes, om eerlijk te zijn. Nu ja, aan de andere kant, Vermeeren blijft wel iemand die belangrijk is voor de belofteploeg. Dus had hem dat nu gezegd, die uitleg
dat heeft ook wel aangehaald. Maar ja. Natuurlijk nietgene dat overbleef.
Nee, maar zijn uitleg was van, het is een beetje stom om Vermeeren mee te pakken om op de bank te zetten. Ja, dat heb je bij heel veel van die spelers dan, hè, die opgeroepen worden. Dus dat is een beetje een rare, niet plausibele uitleg voor mij.
En wat vind je van het wel oproepen van Jurrit Tielemans in de plaats?
Ik vind al jaren zelfs dat Tielemans niet meer zijn gewenste niveau haalt. Dus nee. Hij denkt, denk ik nog, dat Tielemans een soort van leidersfiguur kan zijn op dat middenveld. Maar een dragende kracht is hij niet meer. Hè? Dat is hij volledig kwijtgespeeld hoor, de voorbije jaren. Dus nee. Dan kijk ik veel liever naar Vermeeren.
Hij is wel nog deel van de kern. Hij is nog deel van de kerngroep van de Rode Duivels. Hè? De bepalende spelers daar. En volgens mij is het daarom dat hij erbij zit.
Hij is eigenlijk zo van de tussengeneratie. Hè? De generatie de,
ja,
tussen
ja,
de gouden
is
en...
Hij is de enige van de tussengeneratie die een basisplaats vergaard heeft.
Ja, vergaard heeft nu niet meer. Hè? Bedoel,
had. Ja, het is gedaan inderdaad. Maar,
Het is een bijrol
is
voor Tielemans.
Dus voor mij is het wel typisch dat die bondscoach een speler die al een zekere staat van dienst heeft in de nationale ploeg. Ik zeg niet dat voor de supporters is, maar wel in de groep, denk ik, in de kleedkamer. Al die staat van dienst en dat hij er al zo lang bij loopt. Dat je die niet wilt laten vallen als het minder gaat bij zijn club. Ja. Dat je die blijft oproepen.
Ja.
Het is moeilijk. En misschien bekijken we dat soms ook wat te zwart-wit. Van oké, hij is niet goed, dus hij mag er niet bij zijn. Allee, we weten dat Tielemans een goede voetballer kan zijn.
Tuurlijk.
Of is geweest. Die is al van heel jong erbij bij Anderlecht. Heeft daar mooie dingen laten zien. Hij is ook een speler die geflopt is bij Monaco. Hij is een speler die nooit echt een stap naar de top heeft kunnen zetten. En die dan gezakt is uiteindelijk naar Leicester op het seizoen nadat iedereen dacht van nu gaat hij die stap hoger opzetten. Naar Arsenal bijvoorbeeld. Niet gedaan. Uiteindelijk nu bij Aston Villa op de bank. Ja, het kan nog zwaar naar beneden gaan. Maar als ik mijn Club Brugge-bril opzet, dan zeg ik van ja, oké, het was te weinig en het is geen speler die de capaciteiten heeft om aan de top te spelen. Of hij heeft niet het doorzettingsvermogen om zijn talent eruit te halen. Maar met diezelfde bril zeg ik ook van ja, maar Charles de Ketelaere, die kreeg gewoon bij AC Milan niet de appreciatie dat hij nodig had om te presteren. Dus we vergeten soms dat er ook allemaal mensen zijn, die spelers. En ik vraag mij af wat er bij Tielemans achter zit, waarom dat hij nooit echt top gepresteerd heeft bij de Rode Duivels, dat hij nooit echt zich ontwikkeld heeft tot het gigantische talent dat hij kon zijn, dat hij toen in het begin bij Anderlecht. Volgens mij is dat misschien mentale broosheid en een bepaalde aanpak dat hij nodig heeft.
Wat in principe raar is, want al van bij de jeugdcategorieën wordt Tielemans als een leidersfiguur aanzien. Dat match je niet met mentale broosheid.
Nee, ik weet het. Maar er moet toch ergens iets zijn. Alleen als je het negatief of zwartgallig bekijkt, dan zou je zeggen, oh ja, misschien heeft hij gewoon niet de drive en de ambitie om echt de beste te zijn.
Kan, hè?
Dat match je niet met een leidersfiguur.
Nee,
dus ik vraag me af wat het is.
Ja, ik ook. Maar ik kan er geen verklaring rond vinden. Ik vind het wel jammer, want Piek Tielemans was een mooie voetballer om naar te kijken, hoor.
Ja, sierlijk. Ja. Heel gevaarlijk van op afstand.
Zeker.
Goeie rushes, goede balcarrier. Maar
weet je, ik ga denk ik appelen met peren vergelijken, Karel. Maar ik ben ook nooit een wow-fan geweest van Gianni Carrasco. Maar Gianni Carrasco is ook zo'n type speler die ook altijd wordt opgeroepen. Die ook weer toch enige rol had, zal ik maar zeggen, in de voorbije interlandperiode, in die voorbije twee wedstrijden. Dus die speelt altijd wel ergens zijn rol. Maar dat is echt nooit een speler geweest waarvan dat ik dacht van oh ja, daarvoor kijk ik graag naar de Rode Duivels of naar het voetbal.
Ja, voilà. We hebben het er al een keer over gehad. Inderdaad, dat je bij de Rode Duivels heel veel spelers hebt waarvan dat je denkt van ja, ze doen niets met mij emotioneel. Michy Batshuayi, ja, die loopt erbij. Die is er. Ja. En die is soms een keer grappig en die draagt SpongeBob-kleren. Dus buiten het veld is dat wel een karaktertje die enige emotie opwekt. Maar op het veld heb ik daar naast dan daar, misschien even bij Marseille, maar naast dan daar heb ik daar nooit het gevoel van gehad van ja, dat is een speler die een ploeg beter maakt. Of dat is een speler die echt uitblinkt of die consistent is. Er zijn zoveel van die spelers.
Thomas Meunier de laatste jaren. Oh.
Thomas Meunier, maar dat is een tragisch blessureinval, want die was tot en met PSG en misschien ook het eerste jaar Dortmund, was die wel een speler waarvan je zei van, oh ja, ik zie die graag
spelen. De laatste jaren. Hè. Ik zeg niet altijd.
Maar inderdaad,
hè.
Sinds dat hij geblesseerd is dat gewoon niet meer dezelfde speler. Hè.
Nee.
Dus ja.
Ja, kijk.
Bon, we zullen het zien. Het zal alstublieft niet meer met Eden Hazard zijn, want die heeft officieel nu aangekondigd dat hij stopt. Dus we nemen afscheid van een van de grootste Belgische voetballers ooit.
Ja.
Had het misschien een paar maanden vroeger moeten zijn dat het aankondigde?
Ja, maar ik denk iedereen die voetbal wat volgde, had eigenlijk wel al het idee dat dat ging gebeuren. Hè? Want ja, we zijn nu oktober, hij heeft geen ploeg meer. Allee, ja, bedoel, ja, hij wou voor hem het juiste moment eruit pikken. Hè?
Ja, maar misschien wachtte hij nog op een kans om ergens aan de slag te gaan, waar dat hij het wel voelde om bijvoorbeeld nog 1 jaar of een half jaar in schoonheid te kunnen afsluiten. Want,
zou Hazard nu geen...
Zijn wel triestig geweest. Hè?
Ja, zou Hazard nu geen aanbieding gehad hebben vanuit Saudi-Arabië, ik zeg maar wat? Of vanuit de MLS?
Dat misschien wel. Maar dat is misschien niet je carrière in schoonheid afsluiten. Misschien wat hij...
Voor de bankrekening zou het goed geweest zijn.
Ja, maar ik denk dat zijn bankrekening wel deftig gespijst is. Hij kan misschien die ene voetballer zijn die zegt van, ik heb eigenlijk wel geld genoeg.
Ik wou net zeggen, zijn bankrekening zal zeker gespijst zijn, maar die van Benzema en Neymar is ook gespijst. Hè? Die zijn getrokken naar daar. Hè? Dus,
niet alle voetballers zijn daar hetzelfde in. Hij heeft misschien gewoon nooit echt veel omgegeven.
Het is wel iemand die voetbalplezier uitstraalde. En dat plezier was hij wel kwijtgespeeld. Hè. Dat is meer dan duidelijk.
Dat is het.
Die joie de vivre, zoals ze dat mooi in het Frans zeggen. Nu ja, alleszins, Karel. Ik vind dat we allemaal vanavond Eden moeten eren. En dat we allemaal vanavond een hamburgertje gaan eten.
Ah, wel, ik ga vanavond een hamburgertje eten. Het is een vegetarische hamburger op menu, maar ik ga hem eten. Met samurai saus.
Denk nu niet dat Eden een vegetarische hamburger gaat willen eten.
We moeten allemaal ons deeltje doen voor het klimaat. Hè.
Nee, dat is goed.
Ik was een artikel aan het lezen en nu gaan we helemaal off-topic, maar blijkbaar is één hamburger van koeien- of varkensvlees eten evenveel CO2 uitstoot als 500 kilometer met de auto rijden.
Kijk, oké.
Ja, voilà. Kijk, goed voornemen voor de week. eet een vegetarische hamburger. Op Eden Hazard.
Merci, okay. Eden. Merci.
Dat is een mooie afsluiter. En we zien elkaar na de interlandbreak weer terug.
Yes, dankjewel iedereen.